Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. Female Boss is er om vrouwen te inspireren en te motiveren. Van innovatieve studentes tot succesvolle social influencers. En van visionairs en leiders tot goeroes uit het bedrijfsleven. Sterke vrouwen die op hun manier het verschil maken, worden in deze show in de spotlight gezet. Vandaag spreek ik met female boss Danielle Pinedo. Danielle is advocaat bij het internationale advocatenkantoor Baker McKenzie op de Amsterdamse Zuidas. Ze trad in 2007 toe tot de praktijkgroep arbeidsrecht bij Baker McKenzie en werd daar in 2019 op haar 33ste één van de jongste vrouwelijke partners ooit. Ze adviseert cliënten onder meer bij collectief ontslag, herstructureringsoperaties en arbeidsgeschillen. Deze female boss won ook nog eens in 2019 en 2020 de Rising Star Award. Een prijs die uitgereikt wordt aan de meest veelbelovende advocaten uit heel Europa onder de 40 jaar. Danielle studeerde rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en slaagde cum laude. Ze is 35 jaar, heeft 2 kindjes en woont in Heilo. In dit interview leer je van Danielle hoe zij partner is geworden door uit haar comfortzone te stappen. Hoe zij haar privéleven met haar drukke baan combineert. Wat haar mentoren haar hebben geleerd. Hoe je fouten kunt oplossen door dicht bij jezelf te blijven. En dat je niet altijd hoeft te weten waar je over 5 jaar staat om wel succesvol te kunnen zijn. Luister snel mee naar de verhalen van deze topadvocaten. Hoi Danielle, welkom. Super fijn dat je er bent.
Dankjewel. Leuk om hier te mogen zijn.
Wie was vroeger jouw grote voorbeeld of rolmodel?
Ja, ik vind het altijd mooi als mensen inderdaad een bepaald persoon hebben of icoon waarvan ze dachten, oh, dat wil ik later worden. Ik heb dat eigenlijk zelf nooit heel erg gehad. Vroeger als klein kind natuurlijk wel. Ik denk dat misschien ieder meisje dat wel heeft, toch? Dat je kijkt naar je moeder. Ik wil worden wat mijn moeder ook doet. Mijn moeder was juf in het lager onderwijs. Dat wilde ik vroeger ook worden. Nou, dat ben ik niet geworden. Maar ik heb nooit echt gehad een bepaald persoon waarvan ik dacht, oh, zo wil ik later worden.
Nee, alleen dus je moeder die dichtbij is.
Ja,
waar je wel,
klopt. Ja.
Ja. Hey, en het is anders gelopen, want je bent geen juf geworden, maar advocaat bij het grote internationale advocatenkantoor Baker McKenzie. Op de Amsterdamse Zuidas en je werkt op het gebied van arbeidsrecht. Wat voor zaken doe jij zoal?
Klopt. Ja, eigenlijk het volledige spectrum van arbeidsrechtszaken. Vooral internationaal, collectieve ontslagen, maar ook individuele ontslagen, herstructureringen, overnames, acquisities. Ook procederen doen we veel, geschillen, maar ook ondernemingsraden, kwesties omtrent medezeggenschap, cao's, en ook statutair bestuurders, dus eigenlijk het volledige spectrum.
Dus echt heel gevarieerd, zo klinkt het.
Klopt, ja, dat vind ik ook het leuke aan mijn vak, dat het heel afwisselend is. Je werkt met heel veel verschillende cliënten, dat brengt al een andere dynamiek met zich mee, verschillende bedrijven. Ook heel veel internationaal, dus ook veel met collega's van andere kantoren. Dus ja, het is heel, heel dynamisch en divers.
Ja, te gek. En het advocatenvak klinkt best wel breed. In ieder geval dat je veel kanten op kan. Hoe ben jij bij arbeidsrecht terechtgekomen?
Ja, ik heb gestudeerd aan de VU. En tegenwoordig heb je allerlei gespecialiseerde masters, maar toen ik studeerde, dat klinkt alsof ik al heel oud ben, dat is niet zo. Maar toen had je eigenlijk civiel en fiscaal en kon je bepaalde vakken kiezen. En ik had niet echt specifiek gedacht van, nou, ik vind arbeidsrecht leuk, maar ik volgde het sociaal recht vak. En op een gegeven moment had ik zelf bedacht, nou, het volgende studentassistentschap wat er voorbij komt, wil ik graag doen. Dat was toevallig pensioenrecht. Daar had ik niet zoveel mee, maar ik dacht, ik ga het gewoon doen. En zo ben ik eigenlijk, heb ik het vak pensioenrecht gedaan en ook ja, arbeidsrecht. En toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar een stage en dacht ik van, nou, dan ga ik in die hoek kijken, het arbeidsrecht, pensioenrecht. Dat vond ik eigenlijk wel leuk, ook omdat het ja, heel, heel concreet is. Ik deed daarnaast ook een master fiscaal recht. Een blauwe maandag, daar ben ik al gauw mee gestopt. Maar dat, het arbeidsrecht sprak me aan omdat het heel concreet is. Omdat je, ja, iedereen heeft er wel een voorstelling van. Ook al zit je niet in het arbeidsrecht, van wat het inhoudt. Dus dat trok me eigenlijk wel.
Ja, en rechten in zijn algemeenheid. Waarom sprak dat jou aan? Want vroeger dacht je dus misschien een juf te willen worden. En uiteindelijk werd dat, heb je een rechtenstudie gedaan. Wat maakte dat je daarvoor koos?
Ja, ik had toen ik begon en toen ik dacht van ik ga rechten studeren, had ik nog wel een beetje een idealistisch beeld van misschien waar veel mensen aan denken. Als je hoort iemand is advocaat, denken toch veel mensen aan het strafrecht. Mm-hmm. Dat is ook waar ik aan dacht. Dat je strafzaken zou behandelen en dat was een beetje waarvan ik dacht van, oh, dat lijkt me interessant. En gaandeweg toen ik rechten begon met rechten, toen merkte ik wel dat die andere kant, niet het strafrecht, maar de civiele kant, mij meer trok. Dus dat was eigenlijk de reden waarom ik dacht van, nou, ik ga rechten studeren.
En je bent daar dus in 2007 begonnen. Je begon als advocaat bij Baker McKenzie. En na een aantal jaar werd je de jongste vrouwelijke partner ever bij het kantoor. Eén van de jongste. Op je 33ste. Dat is natuurlijk een waanzinnige prestatie. Hoe ziet een dag van een partner eruit?
Het is eigenlijk heel divers. Dat vind ik ook het leuke, dat je eigenlijk van tevoren niet weet. Of als je aan een dag begint, dan denk je wel, ik ga dit en dit doen. Maar uiteindelijk, eind van de dag heb je hele andere dingen gedaan. Dus het is, ja, je doet zowel inhoudelijke zaken behandel je natuurlijk, contact met cliënten. Nou, door corona is het thuiswerken nu. En dus vooral telefonisch, veel telefonische vergaderingen, maar ook managementtaken. Zowel binnen onze sectie als ook partnervergaderingen binnen kantoor. Eigenlijk heel divers. Vandaag natuurlijk deze podcast.
Ja.
Dus
het verschilt heel erg. Er zijn eigenlijk meer diversiteit nog in je werk gekomen nu je partner erbij bent, maar je doet ook nog gewoon je werk als advocaten.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Je won de Rising Star Award als veelbelovend Europees talent onder de 40 jaar. En die heb je zelfs twee keer, want je hebt hem in 2019 gewonnen en dit jaar weer. Dus gefeliciteerd nogmaals.
Dank je wel.
Hoe voelt het om deze prijs in ontvangst te mogen nemen?
Ja, ik was zeer vereerd, sowieso de eerste keer al. Toen was het nog geen corona en was er een mooie uitreiking in Londen van de prijs.
Oh, wow.
En dit jaar kon dat natuurlijk helaas niet, maar desalniettemin voelde ik me zeer vereerd. Het is toch een hele mooie erkenning, ook dat je gezien wordt, ook internationaal. Een bevestiging van toch dat je goed bezig bent en dat het gewaardeerd wordt. Dus ja. Ik was zeer vereerd om voor de tweede keer te winnen.
En weer. Had je het verwacht deze keer dit jaar?
Eigenlijk niet, want ik wist deze keer, dat kwam misschien ook door, ik ben met zwangerschapsverlof geweest, maar ik had ook helemaal gemist überhaupt dat ik genomineerd was. Dus toen ik hoorde dat ik de prijs was het echt een verrassing, ja.
Oh, te gek. Wat leuk. Nou, nogmaals gefeliciteerd. Heel mooi. En mooi om die erkenning ook te krijgen, dat het ook zichtbaar is, het werk.
Ja, zeker. Ja.
Ja, voor mensen die bijvoorbeeld voor kijkers van Suits en andere buitenstanders, lijkt de advocatenwereld over het algemeen vaak een vrij harde wereld. Hoe ervaar jij dit?
Ik denk ook dat het... Suits is denk ik niet representatief voor hoe het in het echt eraan toe gaat. Ik denk wel dat net in de advocatuur, maar ook in het bedrijfsleven, dat het in die zin een harde wereld kan zijn. Dat je voor jezelf moet opkomen. Dat je je eigen kansen moet zien en moet grijpen. Maar dat maakt ook juist het leuke aan de advocatuur en aan deze wereld. Dat je ook die kansen krijgt en de mogelijkheid krijgt om je te ontwikkelen. En op die manier verder te komen.
Ja. Ja, dus het is anders dan Suits, maar je herkent wel enige nou ja, de hardheid ervan. Kan er soms hard aan toe gaan?
Ja, of nou, hard, dat klinkt, dat heeft toch een soort negatieve connotatie. Ik heb dat zelf, ik zou zelf eigenlijk zeggen, ja, het is natuurlijk zakelijk. Dus het is, ja, in die zin zou je het hard willen noemen. Ja, ik denk dat je het eigenlijk meer zou moeten zien als dat er veel uitdagingen zijn. Ik denk dat wat positiever klinkt. Ja. En dat dat ook in de praktijk zo is. Dat je tegen uitdagingen aanloopt. En dat je gewoon moet kijken van, ja, hoe ga je hiermee om? Wat ik voor mezelf altijd had bedacht vanaf dag 1. Van, nou, ik ga dit werk doen zolang ik het leuk vind. En zolang ik mezelf nog kan ontwikkelen. En dat is eigenlijk hoe ik er naar tegenaan kijk, ook ja, op een positieve manier. En ik zie het dan niet zozeer als een harde wereld, maar meer als een uitdagende wereld eigenlijk.
Ja, en waarin je dus veel kunt leren en ontwikkelen.
Ja, zeker, ja.
Het aantal vrouwelijke advocaten is de laatste jaren gestegen. En op dit moment is 45% van de advocaten vrouw. En dit zal waarschijnlijk nog verder oplopen als deze trend zich doorzet. Want in 2020 werden van de 939 nieuwe advocaten die beëdigd werden, was ruim 60% vrouw. Dus dat was best wel een hoog aantal. Als je dan kijkt naar de cijfers op partnerniveau, dan is dat beeld wat anders dan de instroom. Want bij 3/4 van de advocatenkantoren is minder dan 30% vrouw. Hoe denk jij dat dit komt?
Ja, dat is dus zijn diversiteit op alle gebieden, man, vrouw, maar ook op andere gebieden is altijd een speerpunt, ook voor Baker McKenzie. En je ziet ook vaak inderdaad dat starters, advocaat stagiaire, dat het daar nog wel gelijk loopt, of misschien meer vrouwen, maar hoe hoger je komt, hoe minder vrouwen. Ja, ik denk toch dat het ook te maken heeft met misschien wel keuzes in work-life balance, de combinatie, hoe combineer je het met een gezin. En ook misschien dat vrouwen er op bepaalde gebieden voor kiezen zelf, maar op bepaalde andere aspecten misschien ook zelf denken van, nou, dit is voor mij niet te combineren of niet leuk meer.
Dus je denkt dat de keuzes voornamelijk bij de vrouwen ligt. Dat zij
nou, nee, dat zou ik niet zeggen. Ik denk dat het ook natuurlijk, dat het een combinatie is, ook natuurlijk van externe factoren. Het zal ook verschillen per kantoor, denk ik. Ik denk zeker niet dat het zo is dat vrouwen het niet zouden willen. Ik denk dat heel veel vrouwen het wel willen, maar misschien ook de kansen soms niet zien of niet krijgen. Dus ik denk zeker dat het een combinatie is en dat het ook positief is dat sowieso vrouwen, maar ook mannen in die zin, ogen hebben voor de diversiteit en het belang van ook meer vrouwen in partnerposities en hogere posities en ook positieve aspecten daarvan.
Want wat zou je bijvoorbeeld zeggen dat het inderdaad bijvoorbeeld moeilijk zou zijn om deze functie die jij hebt als partner, omdat part-time te doen? Is dat bijvoorbeeld een vereiste dat je dat echt fulltime moet werken?
Nou, het is geen vereiste, maar het is wel zo dat het werk gaat in die zin, laat zich niet plannen, zeg maar, dat je, er kunnen dingen zijn die ook nog op je vrije dag moeten gebeuren, maar het is zeker niet zo dat je het niet part-time zou kunnen doen. Ik had toevallig vorige week een gesprek met een van mijn collega's van het kantoor Londen, die werkt part-time en die deelt een partnerpositie met een andere vrouwelijke partner. Dus die hebben er eigenlijk een duo-baan van gemaakt. En ja, wat ik werk zelf fulltime, maar ik heb zelf... dat is eigenlijk mijn keuze geweest. En het is niet zozeer dat het niet kan part-time. Voor mij werkt dat goed en ik vind dat heel erg belangrijk dat ieder voor zich kijkt van wat werkt. Hoe valt het natuurlijk ook te combineren met je thuissituatie? Ik heb ook het geluk dat mijn partner, die is ook advocaat bij een groot kantoor. Maar we doen het, we doen het echt samen, ook het gezin, de kinderen. Dus dat helpt voor mij heel erg dat sowieso dat hij weet en ik ook van hem wat het werk met zich meebrengt. En dat je het samen oppakt. En ik heb niet het gevoel dat ik meer zorgtaken zou hebben dan hij. Dus dat...
Dus het is heel gelijkwaardig verdeeld bij jullie, zodat jullie ook beide de ruimte krijgen om jullie beide ambities na te streven eigenlijk.
Ja.
Wat mooi. Dus denk je dat dat dan een heel belangrijk onderdeel is? Dus dat die gezinssamenwerking eigenlijk, hoe je dat samen aanpakt, want het is natuurlijk een veel gehate vraag onder vrouwen van, oh, hoe doe je dat dan? Je werkt fulltime, hoe combineer je dat dan met kinderen? Maar jouw antwoord daarop is eigenlijk samen.
Ja. Ja, klopt. En ik denk vooral het jezelf makkelijk maken en om hulp vragen en een goed netwerk hebben. Dat als je een ziek kind bijvoorbeeld hebt dat niet naar de opvang kan gaan, dat je voldoende ondersteuning hebt. Ja, dat je inderdaad een netwerk om je heen hebt. Ja, dat het valt te regelen allemaal.
Ja, want helemaal in deze tijd natuurlijk met corona is het nog uitdagender met buitenschoolse opvang en dergelijke dingen die dicht waren. Ik kan me voorstellen dat veel jonge vrouwen daar ook mee worstelen. En gezinnen als geheel.
Een van mijn collega's, wij hebben het regelmatig over. Hoe hebben we dat toch gedaan in die tijd, tijdens de lockdown, dat de kinderopvang dicht was. En dan kinderen thuis en werken en calls tussendoor. Dat was een heftige tijd, maar ja, het is aan de andere kant, bracht het dan ook weer met zich mee dat het was zowel in Nederland als ook in andere landen het geval. Dus cliënten begrepen ook heel goed als je dan een kind hoorde huilen op de achtergrond, waarom dat zo was en iedereen zat eigenlijk in dezelfde situatie.
Ja, ja, heel veel begrip.
Ja, zeker. Dat was ook wat begrip en solidariteit wat je dan voelde.
Ja, en dus ook binnen jouw organisatie. Het lijkt me ook fijn om met elkaar te kunnen sparren daarover. Of even gedeelde smart over
zeker,
de situatie.
Ja zeker. Zeker. Ja. Dus het is natuurlijk heel fijn als straks, gisteren hadden we weer een persconferentie, dat er een stip op de horizon is wanneer we hier uitkomen. Maar het heeft ook wel in die zin meer begrip. En acceptatie van bijvoorbeeld thuiswerken gebracht en dat mogelijk is en het combineren. Ik ben benieuwd hoe het straks gaat als alles weer open gaat. Dan lijkt het alsof we toch wel mensen meer zullen denken van ik ga wat vaker thuiswerken en wat minder naar kantoor.
Ja, nieuwe normaal zeg.
Ja.
Hey, en we hadden net al even over dat percentage vrouwen. En dat kan dus deels komen door keuzes die vrouwen zelf maken, maar ook keuzes die door een bedrijf worden gemaakt of dat vrouwen niet altijd worden gezien. Kun jij ons meenemen in hoe dat bij jou is gegaan? Heb jij dingen waarvan je zegt van deze dingen heb ik gedaan om op die positie te komen?
Ja.
Zodat we daarvan kunnen leren. Want het gaat natuurlijk niet alleen om partner zijn bij een advocatenkantoor, maar het gaat denk ik vooral ook om groeien in een organisatie en hoe je zelf dat... hoe je dat kunt delen. Want ik denk dat veel vrouwen er tegenaan lopen. Over het algemeen blijkt ook uit veel onderzoeken dat vrouwen wat meer bescheiden zijn en niet altijd bijvoorbeeld hun successen delen. En ik ben heel benieuwd hoe jij dat hebt aangepakt.
Klopt, ja, ik herken dat ook wel heel erg. Dat je toch, en misschien als vrouw, meer de natuurlijke neiging hebt om te denken, als ik heel hard werk, dan wordt het wel gezien. En ik doe mijn werk heel goed, dus dat wordt wel gezien in plaats van te laten zien wat je doet. En ik heb wat dat betreft het geluk dat ons sectiehoofd, Mirjam de Bleekoer, zij is ook Eerste Kamerlid. En altijd heel erg bezig ook met vrouwenzaken, diversiteit. Ook een van de grondleggers van de wet streefcijfers.
Oh, wauw. Ja.
En ik weet toen ik begon bij Beker, toen stond zij al aan het hoofd van onze sectie. Toen had ik nooit zo heel veel oog voor het verschil tussen mannen en vrouwen. Het feit dat het als vrouw, ook al zijn we in 2021, toch nog moeilijker is om gezien te worden en hoger op de ladder te komen dan mannen. Ook inderdaad denk ik door die natuurlijke neiging van mannen om te denken, dat kan ik zeker wel. Terwijl vrouwen misschien wel meer denken van, kan ik dit wel of nee, dat is niks voor mij. En dat heb ik zelf ook. En Mirjam de Bleekoer heeft mij wat dat betreft wel heel erg geholpen ook om meer ook te zien van je moet ook zelf de deur opengooien en laten zien wat je kan, wat je doet. En het is niet alleen maar voldoende om gewoon hard te werken op je kantoortje met de deur dicht. En ook uit je comfortzone stappen. Ja. En ja, ook meer denken, dit kan ik wel, in plaats van te denken, nou, kan ik dit wel, of nou, ik doe dat niet, want iemand anders kan dit vast beter.
Dus had het vooral te maken met dan het laten zien wat je bereikte, dus de successen die je behaalde, of was het meer dat je vaker je hand opstak als er iets werd gevraagd of ze hadden iemand nodig?
Ja, ik denk een combinatie. Dus ook meer zaken ondernemen, ja, die meer te maken hebben ook bijvoorbeeld met je zichtbaarheid, je externe zichtbaarheid. Je hebt toch de neiging om dingen te doen die binnen je comfortzone liggen. Ik ben bijvoorbeeld een keer gevraagd, er werd een televisieprogramma gemaakt over de Zuidas. Toen ik werd gevraagd, was mijn natuurlijke neiging, nou, dat ga ik absoluut niet doen. Maar toen dacht ik, ja, waarom ook niet? En ik vond het doodeng, maar ik heb toch maar gedacht van, nou ja, ik doe het maar gewoon.
Ja.
En waarom ook niet? En zulke soort dingen ondernemen, ja, het is toch, het voelt toch het fijnst om gewoon achter je bureau te blijven zitten en te typen en te doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Het juridische aspecten, maar ja, er zijn ook meer dingen. En als je dat dan doet, dan merk je ook wel dat het eigenlijk wel heel leuk is om ook die dingen te doen. En ik denk ook, ja, de juiste mensen om je heen verzamelen. Ja, niet opgeven. En wat voor mij heel erg hielp is dat ik kijk nooit heel ver vooruit. Het is niet zo dat ik dag 1
5 of 10 jaren plan.
Ik heb altijd gedacht van, nou, ik kijk en mijn insteek is altijd geweest, nou, zolang ik het leuk vind, blijf ik het doen. Ja, als je gewoon de dingen doet die je leuk vindt en er energie uithaalt en toch ook dicht bij jezelf blijft. Ja, dat heeft mij altijd geholpen in die zin.
Ja, dus dat is nog wel ook een goede, denk ik, een goed advies. Dicht bij jezelf blijf. Dus wel uit die comfortzone stappen, want andere mensen moeten je gaan zien. Ze moeten ook weten wat je wilt en wat je kunt. Maar tegelijkertijd wel authentiek blijven, dicht bij jezelf, zodat je niet een heel ander persoon wordt.
Klopt, inderdaad. Met Sinterklaas kreeg ik het boek Becoming van Michelle Obama. Nou moet ik zeggen dat dat niet, toen ik het cadeau kreeg, dacht ik niet meteen van, oh, nou dat. Ik had zelf een beetje het idee naar een soort zelfhulpboek, verhaal van, we weten het allemaal en ik vind het een fantastisch mooie powervrouw, maar ik dacht niet van, nou, dat ga ik lezen.
Nee.
Ook nog eens in het Engels. Nou, is mijn werk eigenlijk voor het grotendeels in het Engels en ik lees liever in het Nederlands. Maar een van de dingen die ik wel mooi vond uit dat boek is de titel ook Becoming. Ik dacht, ja, zij heeft altijd een beeld gehad van, dit wil ik worden of dit ga ik later worden. Waar we al mee begonnen, dat heb ik nooit echt zo gehad. En dat vond ik ook leuk om te lezen in dat boek. Dat, ja, daar eigenlijk ook staat van, ja, dat becoming, dat ziet niet echt op van, nou, ik wil dit worden of ik word dit later. Maar meer op, ja, persoonlijke ontwikkeling. Ik wil gewoon mezelf altijd ontwikkelen en een stap voorwaarts maken. Welke kant dat ook is. Dus dat vond ik wel heel leuk om te lezen. Want dat is ook een beetje hoe ik altijd in mijn carrière heb gestaan. Ik wil gewoon mezelf blijven ontwikkelen. Doorgaan, niet stilstaan. Stilstaan is achteruitgang, zeggen ze wel eens. En zo zie ik dat eigenlijk ook.
Wat goed. En ik denk ook een hele mooie, want ik denk dat er ook heel vaak wordt gesproken over het 5-jaren-plan. Waar denk je dat je over 5 jaar staat? Wordt volgens mij bij menig sollicitatiegesprek gevraagd over 5 of over 10 jaar.
Ja.
Waardoor denk ik heel veel mensen het gevoel krijgen dat zij heel erg al moeten weten waar ze naartoe gaan. En dat dat een vorm van ambitie is. Dus dat je ambitie is dat je nu al weet waar je dan wilt staan. Terwijl volgens mij, denk dat is een heel erg mooie hoe jij het zegt. Als je ambitie kan ook zijn dat je continu wilt ontwikkelen en continu nieuwe dingen wilt leren. En dat maakt dat je ook ambitieus bent. Ook al weet je dan niet waar je precies over 5 jaar wilt staan. Maar als jij dat destijds wel had gezegd, dan had je niet geweest waar je nu was.
Ja,
dan had
klopt.
Je weer beperkt als je dat zo had gesteld.
Ja, helemaal eens. Ja. Of dan is het ook weer iets, misschien wel een terugslag of iets wat niet motiveert als je het dan niet hebt gehaald, omdat je dacht, ik zou toch nu, ik had altijd bedacht dat ik op dit punt in mijn leven hier zou zijn.
Ja.
Ik weet dat tijdens, ik heb ook assessments natuurlijk moeten doen voor promotietrajecten. En een van de dingen die ik ook een keer terugkreeg van een assessor was dat het opmerkelijk was dat ik kort vooruit kijk. En dat herkende ik wel. Want dat is inderdaad wat ik doe. Ik heb nooit gedacht van, nou, ik ga waar sta ik over 10 jaar of over...
Ja. En het is goed gegaan, toch? Het gaat behoorlijk goed, volgens mij.
Ja.
Hey, en jij noemde net al Mirjam de Blecour.
Ja.
Zij is dus het sexy hoofd.
Ja.
Dat klinkt ook... Er wordt vaak gesproken over hoe belangrijk het is om een mentor te hebben in een organisatie of een rolmodel. In ieder geval ergens iemand, een vrouw die op een bepaalde positie zit waar je dingen van kunt leren en het liefst dan ook nog mee kunt sparren. En het klinkt alsof... Was Mirjam die persoon voor jou?
Ja, zeker, zeker. Dat was ze zeker, sowieso in het werk, inhoudelijk. Ja, zij is toch wel een van de personen geweest die me ook echt heeft aangemoedigd en gemotiveerd om bijvoorbeeld het partnertraject in te gaan.
Wat goed.
En die aanmoediging had ik ook zeker wel nodig, omdat ik toch ook, zoals denk ik heel veel vrouwen en natuurlijk misschien ook mannen, de natuurlijke neiging had om te denken van nou, is dat wel iets voor mij? Dus dat, zij is zeker een mentor voor mij geweest.
Ja.
En nog steeds.
Dus dat ergens ook wel een advies om daar naar op zoek te gaan in je organisatie.
Ja, zeker, zeker. Dat helpt toch sowieso ook om die aanmoediging, bevestiging, maar ook vragen stellen, kritische vragen stellen. Dat houdt je scherp en ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat je een mentor hebt binnen je organisatie, waarbij je dingen kunt neerleggen, waarvan je dingen kunt leren, waar je tegenop kunt kijken, waar je aan op kunt trekken. Dus ik denk dat het zeker heel erg belangrijk is.
Ja, te gek. Je bent hier natuurlijk gekomen, waanzinnige stappen in je carrière gemaakt. Je hebt net al benoemd wat de dingen eigenlijk zijn geweest die hebben gemaakt dat je hier bent gekomen. Hè? De dingen die een succes waren. Is het ergens along the way ergens ook wel eens helemaal falikant misgegaan? Of dat je zelf een verkeerde beslissing hebt genomen?
Ja, nou ja, ik falikant misgegaan zou ik niet zeggen. Ik heb wel natuurlijk aspecten gehad waar ik tegenaan ben gelopen. En dat begon ook al vroeg in mijn carrière. Want ik ben begonnen met arbeidsrecht en pensioenrecht. Ik zou 50-50 doen. En dan begin je in de advocatuur als advocaat stagiair. En dan doorloop je een advocaatstage van 3 jaar. En ik merkte eigenlijk, ik heb mijn scriptie geschreven over pensioenrecht. En toen dacht dat was eigenlijk meer een wat meer contractenrechtelijk onderwerp dat ik had. En toen ik ging werken in de praktijk, merkte ik dat pensioenrecht mij toch niet heel erg aansprak. Maar ja, dan ben je heel jong. Ik was ook heel jong toen ik begon met werken, 21 jaar. Dan wil je niet meteen op tafel slaan met je vuist of zeggen van nou, ik vind het niet leuk om te doen. Maar ik merkte toch wel dat dat pensioenrecht toch wel echt iets was waarvan ik dacht van nou, dat vind ik echt niet leuk om te doen. Ik wil me veel liever richten op het arbeidsrecht. Dus dat was eigenlijk al het eerste moment waarop ik toch het gesprek moest aangaan om te kijken of ik me alleen kon richten op het arbeidsrecht. Want dat is toch wel heel erg spannend, want dan ben je net begonnen. En dan realiseer je ook wel van, nou, ik ben niet echt in de positie om heel veel eisen te gaan stellen. Maar ja, dus dat was eigenlijk wel al een belangrijk moment. Sowieso een les van, hoe pak je dat nou aan? En ik had daar ook het geluk dat, want we hadden het over mentoren, dat is Mirjam geweest, maar ook een van mijn mentoren en heel belangrijk in mijn carrière is geweest, Marloes Diepenbach. Ja, ik ben ook begonnen, ik werkte eigenlijk heel veel voor haar, met haar. En zij is ook echt een belangrijk geweest in die stap, sowieso in mijn carrière, in mijn ontwikkeling en groei, maar ook in... Ja, om de stap te nemen om uiteindelijk te kiezen alleen voor het arbeidsrecht te gaan. Ik ben nog steeds heel blij dat ik dat heb gedaan. Want dat maakte ook wel dat werk vond ik gewoon veel leuker. En dat misschien als ik dat niet had gedaan en had gedacht van nou, ik doe het gewoon en ik zeg niks. Misschien dat ik dan wel naar mijn advocaatstage had gedacht van nou, ik vind dit werk toch niet zo leuk. Ik ga iets anders doen en dan had het er allemaal heel anders uit kunnen zien.
Dus in plaats van dat je dacht van oké, ik wil inderdaad niet te bij de hand zijn en niet tot last zijn en ik heb deze keuze nu eenmaal gemaakt, durfde je wel te zeggen, je hart te volgen van oh, maar dit is niet voor mij en wie weet wat eruit komt. En dat pakte dus eigenlijk heel positief uit.
Ja, klopt. En ik moet zeggen dat het wel dat ik wel wat hulp zeker ook heb gehad in die zin. Want het is natuurlijk altijd hartstikke lastig om dan meteen te zeggen, nou, dat wil ik niet. Maar zeker, dat is goed uitgepakt.
Ja. Ben jij tijdens je werk wel eens bewust gemaakt van het feit dat jij een vrouw bent? Of bewust geworden?
Nou, ik moet zeggen dat ik zelf misschien wat dat betreft wat oogkleppen op heb. Misschien bewust of onbewust. Je hebt altijd zo'n, ook in het management taal, zo'n mooie bewust onbekwaam, onbewust onbekwaam, et cetera. Ja. Ik denk, en dat heeft er misschien ook mee te maken dat ik vrouw ben en ook nog eens gekleurd. En ik ben ook jong begonnen met werken. En ik heb eigenlijk al van jongs af aan een beetje, ook wat betreft kleur bijvoorbeeld, dat ik eigenlijk altijd probeer niet te denken dat dat van invloed is op bepaalde keuzes of hoe mensen mij benaderen of keuzes. Dus ik moet zeggen, ik weet het belang ervan en ook dat het natuurlijk meespeelt. Maar voor mezelf en voor mijn eigen gevoel is dat niet iets waar ik me heel erg bewust van ben geweest in mijn carrière. Of heel erg bewust mee bezig ben geweest.
Nee.
En ik moet zeggen dat het vanaf de laatste jaren dat ik daar ook meer oog voor heb. En dat ik het ook leuk vind om bewust te kijken van vrouwenzaken, die wetstreefcijfers, dat ik het ook echt leuk vind en belangrijk vind dat aspecten zijn die er zijn om toch vrouwen te helpen wat dat betreft hoger op te komen. Ook omdat het gewoon, ik denk, alle organisaties ten goede komt als er veel diversiteit is, zowel man, vrouw, maar ook de creativiteit. Iedereen met een andere achtergrond denkt weer anders over zaken.
Ja.
Dus ik zie van de laatste jaren dat ik daar meer het belang van in ben gaan zien, ja.
Ja, ja. Is er iets, als je nu terugkijkt op waar je nu staat en de jongere jaren die je hebt gehad, wat jij tegen je jongere zelf zou willen zeggen?
Ik denk dat ik dan met de kennis van nu zou zeggen van durf in het diepe te springen, durf dingen te doen waarvan je eigenlijk denkt dat je het niet kan. Ja, ga uit je comfortzone en denk eigenlijk een beetje het Pippi Langkous effect. Maar ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Neem dat als motto.
Ja, want dat punt heb jij nu bereikt dat je denkt, dat kan, zo sta ik er nu in.
Nou, ik moet zeggen dat ik nog steeds mijn onzekerheden heb en de natuurlijke neiging om dingen te doen die dicht bij me liggen. Maar dat is wel zeker iets waar ik me nu meer bewust van ben. Ja, dat het goed is om daarop te letten, nieuwe dingen te doen, nieuwe uitdagingen uit te gaan en op die manier ook de ontwikkeling te blijven zoeken.
Ja, te gek. Hey, heel erg bedankt. We gaan naar de laatste vraag. Bedankt voor al deze mooie inzichten en learnings. Ik denk dat heel veel vrouwen hier wat mee kunnen. Heel herkenbaar en ook fijn om daar concrete tips en advies eigenlijk bij te hebben. Nu ben ik heel erg benieuwd, voor ons ben jij een echte female boss. Heb jij een female boss die jou inspireert en waarvan je denkt, ik zou haar verhaal nog wel eens willen horen?
Het lijkt mij leuk om het verhaal van een van mijn corporate collega's te horen. Dat is Rebecca Kuiper-Zimmerman. Zij is legal director bij ons op de corporate afdeling. Heel erg druk altijd. Heeft ook twee kinderen. En ik ben heel benieuwd. Ze zit ook binnen dezelfde organisatie. Ik ben heel benieuwd, maar een andere sectie. Ik ben heel benieuwd hoe zij alles ervaart. En de combinatie werk, privé, het vrouw zijn. Dingen waar zij tegenaan is gelopen. En hoe zij daarmee omgaat.
Te gek. Super, dankjewel. We gaan kijken of ze zin heeft om mee te doen.
Ja.
Heel erg bedankt voor dit fijne gesprek. Super leerzaam en we gaan je volgen. Dankjewel.
Nou, jij bedankt en dank voor de uitnodiging.
Heb je genoten van deze podcast? Ik zou het te gek vinden als je een review achter zou willen laten. En je via Apple Podcasts abonneert op deze show. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen inspireren, motiveren en waarderen. Alvast bedankt en tot snel!